Welkom bij Keys to Music, de podcast waar we de deur openen naar de magische wereld van live pianomuziek. Ik ben Daria van den Berken en samen met meesterverteller Abdelkader Benali gaan we in gesprek. En we praten samen met ons publiek, met gasten, over wat live muziek zo bijzonder maakt. Dus zet je schrap voor een onvergetelijke rit terwijl we samen de toetsen van de muziek aanslaan. Welkom bij Keys to Music, de podcast. Met vandaag de piano.
Daria, dankjewel. En ook namens mij Abdelkader Benali. Welkom bij Keys to Music, de podcast hier in het landelijke Schravenland. Eigenlijk zijn we bij jou gewoon in jouw studiekamer. We hebben publiek. We kijken zo naar buiten. We zien de lente bloesemen, allemaal.
En nog steeds die hertjes.
Die hertjes, ja. Ik wacht er nog steeds op. Er is live muziek. Er is een column van Erik Voermans. En er is een gast die werkelijk alles van piano's weet. Een restaurateur, Mark van Wageningen, die zo meteen aan tafel komt zitten. Er is literatuur. En er is ook, je hebt hem meegenomen. Hoe je hem hebt gekregen, weet ik niet. Maar de klavi. De klavisymbool.
Ja, want we hebben het over de piano hè, vandaag. En we willen een beetje in deze hele korte tijd weten hoe zo'n piano werkt, natuurlijk. Maar het is ook wel leuk om te weten waar de piano soort van vandaan komt. Wie zijn achterooms, linkerneven en oma's zijn. En dan was het wel heel leuk om één van die voorouders in de house te hebben.
Ja. Voordat we die stamboom duiken, wat was jouw eerste ontmoeting met de piano?
Met het echte instrument? Nou, dat zal ik je vertellen. Toen ik 5 was, toen schaften mijn ouders een hele logge Oost-Duitse Bamberg piano aan. Die hadden ze ergens op de kop getikt. Ik weet nog steeds, maar het leek alsof hij uit een café kwam. Want ik zag mijn oma, mijn Russische oma en mijn moeder een hele zomer op dat ding in de tuin schrobben en laagjes lak overheen doen en het kaarsvet eraf halen voordat hij bij ons in de woonkamer kwam te staan en ik mijn eerste les kreeg.
Oh.
Ja, en het was echt niet zomaar een log uitziende piano. De toetsen waren ook zwaar. En met mijn nog 5 à 6-jarige handen dacht ik al, wat is dit log? En nu soms denk ik, jeetje, dat ik toen iets log vond. Ik ben benieuwd hoe ik dat instrument nu zou vinden.
Hmm, ja. En had je er ook meteen een leuke klik mee met de piano?
Weet je, omdat ik dus dacht omdat ik hem dus log vond, was het niet meteen liefde op eerste gezicht, maar wel zo'n hele klaviatuur, zo'n heel keyboard, zo'n heel toetsenbord, dat vond ik prachtig. Ik vond het systeem van wit en zwart en van echt 88 toetsen die ik natuurlijk echt op mijn eerste les meteen allemaal had geteld en had onderzocht. Dat vond ik fantastisch, maar ik vond hem echt zwaar spelen. Dus ik had nog moeite met mezelf te verhouden tot wat dat instrument eigenlijk allemaal kon.
Mijn eerste kennismaking met piano was de keyboard. Mijn vader luisterde naar Marokkaanse muziek, Noord-Afrikaanse muziek. Ja. En er werd alles met de keyboard gedaan. En de keyboard was eigenlijk een soort van het manusje van alles. Dus hij deed alle instrumenten. Weet
de bossa nova's en zo, ook de ritmes.
De ritme, maar ook gewoon, weet je wel, dan werd er een knop ingedrukt en dan was het viool.
Ja.
Weet je wel, dan was hij accordeon, dan was hij banjo. Dus voor mij was het, dat toetsenwoord was ook een soort van, alsof hij alle, hij kon alle instrumenten doen. Hij kon ook alle ritmes doen.
Dat is
hij kon
leuk, als,
dat gevoel van dit is een soort van supercomputer. Ja. Weet je, waar als je een beetje kan spelen, eigenlijk de hele wereld mee kan overreizen.
En deed je dat? Nou, ging je er veel op spelen?
Ik had het gevoel dat ik daar de meest prachtige muziek uit kon krijgen. Dus ik heb me toen heel goed op voorbereid. En toen heb ik een paar noten aangeslagen. En toen zei mijn moeder nee.
Maar welke noten heb je aangeslagen?
Je kan het niet. Dat ding is dan ook spoorloos verdwenen.
Oh, wat erg.
Ja, erg
terwijl
hè,
dat zoveel plezier oplevert, ja, zo'n keyboard. Zelfs als je het op sample drukt. Gewoon heet het hetzelfde muziekje dat eruit komt. We hebben het dus nu echt over toetsinstrumenten. Ja. Want dat is ook wel wat het is. Ik zei, we gaan het over de piano en de voorouders hebben. Maar waar heb je het dan over? Dan heb je het over instrumenten met een toetsenbord. Mm-hmm. Daar hoort het synthesizer inderdaad bij.
En jij gaat ons dat mini-college geven over die geschiedenis?
Nou, ik was van plan om in 1 minuut te doen. Dus
in
het is
1 minuut?
Het is geen mini-college. Nee, maar nee. Het is gewoon leuk om wel even bij stil te staan dat toetsenborden zeg maar tot ver teruggaan. Ja. Kijk, vlak voor het toetsenbord had had je de Perzische Santoor, zeg maar. Dit is heeft over 6e eeuw voor Christus. In, in Perzië en later in Griekenland. Trouwens, heb je dus dat het begint met opsnaren met
stokjes
slaan. Ja. En nu hebben we daar nog de cymbaal van. En de, er zijn alle instrumenten waarmee dat begon. Maar op een gegeven moment komt daar dan ook nog wel... dan komt het orgel toch min of meer het eerste bovendrijven... als een instrument met een toetsenbord, daadwerkelijk. En dan hebben we een clavichord. Dat is een heel zacht... Het is eigenlijk mijn lievelingsinstrument. Jammer dat we die hier niet hebben. Maar die kan ongelooflijk... Die kan je in het concertgebouw eigenlijk niet horen, hoor, als je achterin zit. Het is een zacht, heel mooi, subtiel instrument. En dan hebben we op een gegeven moment de clavicymbal. En we hebben nog tangentpiano's. Er zijn zoveel soorten piano's. En het is zo waanzinnig interessant om die ontwikkeling van instrumenten met een toetsenbord te zien. Want hoe... Ik bedoel, je hebt het toetsenbord, zeg ik wel. Maar ja, daarachter zitten snaren. En hoe raak je die snaren aan? Wat gebeurt er? Wat klinkt er? En daarom vond ik het wel geinig dat we een clavicymbal hebben. Want dat is al per definitie heel anders dan wat later bij de piano gebeurt. Ik kan het meteen even laten horen. Zal ik dat...
Ja, laat me horen. Ja, want je hebt er eentje staan. Deze is uit jouw woning hier naartoe gebracht.
Nee, deze heb ik te leen van de grote Ton Koopman. Oh. En ik mag deze een tijdje in mijn studio hebben. En daarom, ik dacht, dan moeten we dat ook even in deze podcast hebben. Ik ga er even naartoe, hoor.
Ton Koopman is de man die met oude muziek weer Bach is gaan spelen. Hè? Dat even kort, heb ik dat zo samengevat? En daar heb jij een klavicymbal van te leen.
Er is een hele generatie inderdaad. In Nederland is al 50, 60 jaar geleden begonnen met de oude instrumenten op te diepen waarvoor de muziek ook is geschreven. Dat daadwerkelijk. Ja. Maar hier... Maar een ander manuaal ook. Weet je wat? Ik ren meteen even naar de piano, zodat je het verschil hoort. Want ik ben heel benieuwd, Abdel, wat je daarvan gaat vinden.
En vertel ook even, Daniel, waar we naar hebben geluisterd. Wat heb je gespeeld?
Dit is François Couperin. Er is één ding al... ongelooflijk anders. En dat is de stemming. Hoorde je dat dit was een halve toon hoger dan waar we net bezig waren. En het clavicymbal is op 4-15 gestemd. En deze is op 4-40 gestemd. Waardoor we dus eigenlijk... je kan ze niet tegelijkertijd bespelen zonder dat je... toch een beetje pijn aan je oren krijgt. En dit heeft ook met gewenning te maken. Hè? We zouden alles op 4-15 kunnen spelen en dan klinkt alles in harmonie. Maar dat is alweer een groot verschil.
En de pianoforte is een heel rijker, veel voller geluid. En ook ik heb ook gevoel dat de noten wat verder van elkaar liggen.
Nou, je hebt één punt waar je enorm gelijk in hebt... is dat alle toetsen wat groter en breder zijn. Op een clavicymbal ligt alles wat dichter bij elkaar... Snaren ook zijn inderdaad wat korter. En je hoort het. De klank werd geplukt.
Dat plukken. Vertel eens, wat hoor ik in dat plukken? Wat is dat?
Het is net zoals een beetje zoals een gitaar. Het is wat dat betreft wordt zo'n klaviatuur heel anders. De snaren worden heel anders behandeld. Het enige wat er gelijk is dat je het op een toetsenbord speelt. En je zei net rijker, hè? Daar zal menig clavicinist jou nu een beetje schuin aankijken. Want het clavicymbal kan ongelooflijke rijkdom geven. Ja. Alleen zit dat in hele andere dingen. Kijk, wat er rijker klinkt aan een piano zijn de hoeveelheid overtonen. Daar hebben we het vorige keer al over gehad, hè? De overtonen, maar ook de het is gewoon... Het is, luid en er kan heel veel. We komen zo nog helemaal op. Het kan ook heel zacht. Maar in het clavicymbal zijn er heel veel andere manieren om het instrument, het verlengstuk van jezelf te laten zijn. Weet je, wat wil je zeggen? Dat moet je alleen op andere manieren doen. Bijvoorbeeld een beetje meer tijd nemen. En jij kent Goldberg-variaties?
Ja. Van Bach?
Ja.
Fantastisch.
Ja?
Dat was mijn eerste ontmoeting met de muziek van de barok. Toen ik een cd kreeg van een vriend in mijn studententijd en ik die muziek opzette. En voor mij is een Goldberg-variatie is eigenlijk de kern van wat muziek doet. Het is op het eerste oor heel eenvoudig, simpel. En het is tegelijkertijd ontzettend complex en gelaagd. En een wereld op zich waar je in kan verdwijnen.
Maar met welk instrument hoorde je dat dan voor het eerst?
Nou, het was een cd'tje. En het was de eerste uitvoering van de pianovernieuwer Glenn Gould.
Ja.
Die speelden ze dan. Met die studievrienden van me. We hadden een soort van mythologisering van Glenn Gould. Want die deed alles anders. Was eigen, dat paste wel een beetje bij onze levensstijl. We wilden dingen anders doen.
Ja, je hebt precies. Maar heeft inderdaad ons gehoor volledig veranderd. Ook van dit stuk. Maar de Goldberg-variaties zijn natuurlijk wel geschreven voor het klavensymbool. Dus als je dit hoort. Gaat nog door. Maar dit is het instrument waar dit hele leven wat Bach heeft gecreëerd op is gecreëerd. En het is.
Ben je nou gestopt?
Ja. Oh, sorry.
Maar wat ik hoor en waarom we nu aan je vingers hangen, is ook dat je tot uitdrukking brengt in die klavierzimpel, waar hij in zijn historische periode voor was. Hij was in een deel van een intiemere setting. Er zit een enorme intimiteit in.
Ja.
En je wilt het is klein, het is dichtbij, het is heel puur. Ik word er helemaal warm van.
Vond je het mooi? Ja, ja. Vond je het mooi? Nou, dan is het pleidooi voor klavensymbool hierbij gelukt. Er is nog zoveel te vertellen ook over deze instrumenten. Kijk, het is een podcast, hè, dus we kunnen het niet zien. Maar ik zie een heel ambachtelijk gemaakt instrument. Met schilderingen in de klep. In het hele instrument. Met liefde
Hij staat
gemaakt.
Ook op gedraaide poten.
Ja, ja, ja. En ook wat ik meteen merk is dat ik mijn studiodeuren niet meteen wijd openzet. En dat ik niet hier alle temperatuur. Want het is ook een veel fragieler instrument. En de moderne Steinway die we hier ook hebben. Die kan heel wat meer hebben. Sterker nog, een van mijn meest pijnlijke herinneringen, meest pijnlijke momenten, was toen ik als 14-jarige op het conservatorium van Den Haag kwam, weet ik nog. Het gebeurt op elk conservatorium, hoor. Daar heb je in elk studiekamertje een piano staan. En die zien er al een beetje afgeracht uit. Maar op een dag kwam ik daar, ik zocht een studieplek en ik deed zo'n kamertje open. En daar stond de conciërge op de piano met zijn schoenen een lamp in te draaien. En toen dacht ik, ja, en ik heb dat later nog zo vaak gezien. Ik bedoel, het nodigt kennelijk sommige mensen enorm uit om het als trap te gebruiken. Maar goed, een moderne vleugel kan het wel hebben. Maar probeer dat maar op een klavensymbool, dan is dat is hij meteen stuk.
Is het dan ook voor jou zo dat de klavensymbool de historische voorloper is van de Steinways, van de grote piano's? Is het een andere? Zit hij ergens anders in die stamboom? Is
het Ja, ik zou het een directe voorloper niet per se willen noemen. Het is onderdeel van de familie. Maar er zijn dus altijd muzici geweest en bouwers en componisten die de mogelijkheden op wilden rekken. En er is één zo'n moment geweest. Dat zullen verschillende bouwers zijn geweest, maar eentje is er echt bekend om geworden. Bartolomeo Cristofori. Die in, nou zeg maar, 1709 de pianoforte heeft geïntroduceerd.
Hey, is dat ook, dat toch we nu toch hebben over de piano. Op de pianobiennale komen al die piano's bij elkaar.
Ja.
Is dan zo'n pianobiennale ook voor jullie muzici die echt al op professioneel topniveau spelen, ook een plek waar je komt om naar elkaar te luisteren, om te zien hoe de pianist de piano veroveren, zodat je gaat door gewoon te kijken van elkaar leert?
Nou, op dit moment, vooral als je dus pianisten onder elkaar en op een festival elkaar tegenkomt en naar elkaar luistert, ja, dat is het moment dat je inspiratie opdoet. Gewoon heel vrij en je speelt zelf ook, dus je zit midden in je professie en het is een soort wederkerigheid, hopelijk ook voor het publiek. En overigens, nu we toch aan het thema piano hebben en we hebben net al die instrumenten heel kort, heel eventjes aangestipt, die ook nog toetsinstrumenten zijn. Als we dat nou ook nog eens op clever cymbals en clever gorden en orgels doen, ja, dan is wat mij betreft zo'n festival helemaal een groot paradijs, waarin, ja, je gewoon elkaar inspireert met allerlei klank.
Ja. Zullen we aan tafel vragen? Mark van Wageningen.
Mark van Wageningen ga ik even introduceren, want Mark stemt, of heeft jarenlang mijn vleugel gestemd. En Mark is pianotechnicus. En hij weet niet alleen alles van moderne vleugels en de bouw en hoe het gemaakt wordt, maar is ook zich nu enorm gaan verdiepen in historische piano's. Dus echt, we kunnen alles, maar dan ook echt alles aan, ja, Mark vragen.
Ja.
Dankjewel.
Ja, Mark, wat is ben jij een clavicimbelman of een pianoforte-man?
Pianoforte.
Ja?
Ja.
Waarom? Breng die schoon. Wat is het dat jij... Je hebt je leven gegeven voor het restaureren van deze historische objecten die soms ook als trap worden gebruikt. geef me die schoonheid van die piano. Wat, ja, is het dat jij er soms wel 10, 12 uur per dag aan kan werken?
Wat een mooie vraag, dank je. Ja, die piano heeft mij gekozen. Ik denk net zoals dat misschien bij Daria ging.
Nee, ik kreeg een Oost-Duitse piano echt in mijn gezicht geduwd.
Ja, bij mij ging dat dan
bij
toch...
Huis natuurlijk, bij haar, wat ik bij Daria hoor zeggen is een log groot ding, 88 toetsen. Maar je kan er dingen mee maken die meteen naar het hart gaan. Die 5-6-jarige, die voelde dat. Wat is dat bij jou?
Ja, ik werd in het hart geraakt, eigenlijk mijn vroegste herinnering. Ik denk dat ik zo 4 was door My Baby Just Cares For Me van Nina Simone.
Wow.
He, met die ongelofelijke piano solo in het midden. En die kenmerkende joempe-doempe. En ook nog weet ik dat ik op een open monumentendag door mijn oma mee werd genomen naar het orgel van de grote kerk in Oostzaan. Dat ik helemaal... dat je na een paar minuten zo je mond open doet en je realiseert dat je vergat te slikken. Helemaal zo...
En dan die speel je zelf piano?
Ja.
En je bent ook restaurateur. Jij gaat in dat materiaal. Jij duikt onder die klep. Jij ziet die. Wat maakt die piano tot een uniek instrument? Zit het hem in de snaren? Zit het hem in de toets? Zit het hem in die voor? Zit het hem in de kleur waarin het ding is geverfd?
Het is een combinatie van een aantal dingen. Want toevallig hadden wij vorige week een schoolklas in de winkel te gast. Dus ik moest ook aan kinderen uitleggen, wat doet zo'n piano eigenlijk?
Leg het aan ons uit.
Toen realiseerde ik me dat dat grote geheim zit achter die toetsen. En dat zien wij niet. Ja. En dat is het mechaniek. Ja, eigenlijk op een bepaalde manier is een piano ook een beetje een armoedig instrument. Want een strijker heeft direct controle op die snaar. Die kan met zijn boog bepalen hoe hard hij drukt, hoe snel die strijkt. Of een blazer, die kan met zijn adem die klank vormen. En bij een pianist zit daar... Ja, een heel ingewikkeld mechaniek tussen.
Ja, dat maakt het log.
En dat moet je zien te doorgronden en nuances in te vinden.
Wat is dat doorgronden dan? Is dat heel veel spelen? Is dat heel veel luisteren?
Je moet je voorstellen, als je een toets op een piano indrukt, dan kan die toets 10 millimeter naar beneden. En dan raakt hij de bodem, dus dan stopt het. Maar de hamer in de piano, die dus na een aantal mechanische overbrengingen richting de snaar gaat, die
een tikje geeft.
Ja, die dus de snaar in trilling brengt, die legt 50 millimeter af. Dus een verschil in afstand. Hè? Dus je gaat van een stukje wat 10 millimeter kan naar iets wat 50 millimeter kan. Dus, en daar zit dus een versnelling in.
Ja.
Maar ook natuurlijk de moeilijkheid dat je in die ene centimeter moet je alle gradaties uit die 50 centimeter zien te plooien.
En hoe doen we dat, Mark? Is dat...
Dat is magie. Dat is magie.
Dat is het vak van de pianist.
Dus de toetsaanslag, die is ongelooflijk... moet genuanceerd zijn om ervoor te zorgen dat hij aan de andere kant dat het geluid opkomt. Ja,
en hoe die daar komt.
Precies.
Ja, hè? Of je die ene stem uit wil lichten of mooi iets vloeiends wil creëren of iets wat heel ritmisch is.
Misschien dat, kan Daria daar een antwoord op geven.
Nou, ik denk, ik vroeg het niet voor niks, hoe doen we dat? Want wij doen het eigenlijk niet per se met onze vingers, met ons lichaam of met sommige, weet je wel, met je, nou wel met je oren. Ik bedoel, dan luister je de hele tijd. Maar er is één element van de moderne vleugel die we net ook specifiek niet bij een clavecimbal hebben gehoord. Dat is het pedaal.
Ah, wat doet het pedaal?
Oh, het pedaal is de ziel van de piano. Oh, okay. Dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn Anton Rubinsteins woorden. Maar hij treft het zo goed. Want ik sta ook altijd paf hoe een ondergeschoven kindje pedaalgebruik is bij pianolessen. Want je leert, ja, je moet alles met je vingers doen. En je moet, weet je wel, recht zitten en of gewicht gebruiken. Ja,
dat je eigenlijk geen pedaal mag gebruiken.
Ja,
bij heel
ja
veel
vaak
muziek.
Is het geen pedaal gebruiken. Ja. En, maar pedaal is eigenlijk wat zorgt dat de piano al die gradaties en al die nuances, die kan dat versterken en doen. Kijk, het probleem is dat wij met pedaal, als we niet goed spelen, alles maskeren. Ik ga even achter de vleugel.
Geef een voorbeeld. Ja. Ja. Dit is de wonderenwereld van het pedaal. Ja. Ja.
Ja. Ik weet even geen goed voorbeeld. Maar als je bijvoorbeeld alles wil maskeren, dan druk ik hem gewoon in en dan speel ik. Dit is Schubert, hè? Maar nu hoorde je niet precies wat ik deed. En ik speelde echt niet netjes. Ik deed zoiets. Weet je, als ik het zonder pedaal zou spelen, zou dit het worden.
Dus wat doet dat pedaal?
Dat pedaal is een, nou, heel technisch is het. Ik druk het pedaal in en alle dempers die normaal op de snaar liggen, die gaan omhoog en de snaren kunnen gewoon trillen tot zijn onzwegen. Nee, nou ja, totdat ik het pedaal er weer afhaal, want dan gaan de dempers weer voep. Op de snaren. Maar dat is de simpele versie. Wat een pedaal in principe, wat wij moeten leren te doen als pianisten, is om bijvoorbeeld, als we in dit akkoord zijn en we willen naar dit akkoord, dat we dus, als we dan het pedaal zouden laten liggen, hè, dan krijg je dit. En dan wordt het allemaal een beetje viezig. Dan gaat alles door elkaar klinken. Dus wat wij leren, moeten leren en eigenlijk een levenslang mee bezig zijn, is dat als je die overgang doet naar, dat je dit, nu ga ik deze noot spelen en ik haal meteen pedaal af en druk hem weer in. Dus er is een soort subtiele manier waarop je
Hoe leer je dat? Het luistert zo nauw. Je moet en luisteren en gecontrasteerd zijn en in die muziek zitten en erboven hangen. Hoe leer je dat, Mark?
Ja, dat is mijn vak niet.
Nee, oh, dat is heel
ik zorg
je speelt ook.
Nee, ik zorg dat het pedaal een beetje lucht heeft en dat hij niet te ver gaat.
Een beetje kruipolie. Je doet er wat kruipolie bij. Of wat?
Soms wel, ja.
Ja, nee, want hij is stil, hè, dat pedaal. Kan je voorstellen? Het allerergste wat voor een pianist gebeurt is als op een concert het pedaal begint te piepen. Want je probeert dus op zo'n heel stil moment de allermooiste overgang te maken.
Dan WhatsApp je Mark.
Ja, nee, maar daarom heb ik Mark heel graag voor concerten. Want Mark zorgt ervoor dat die vleugel werkelijk zo tiptop is dat je dit gestrest niet hebt thuis.
Ben jij net al, je bent met je Formule 1, hè? Dat die, als dan die wagen in de pitstop komt, dat die heel snel even helemaal weer op orde wordt. Doe jij dat ook in 5,7 seconden?
Nee, dat kan niet. Nee, dat is heel lastig.
Wat heb je ervoor nodig?
Ja, want een piano heeft 88 toetsen en 9 à 10 afstelmomenten. Dus als ik aan het werk ga en ik wil van voorkant toets tot hamer raakt snaar, zorgen dat perfect dat speelt, moet ik 9 à 10 dingen afstellen.
Ja. Voor elke toets?
Precies.
Oh, je bent wel een jaar bezig.
Nee, het kan soms in een uur of 4 aan een dag. Ja. Ja, afhankelijk.
Je oren zijn heel belangrijk, want je doet het op gehoord.
Niet bij dat mechanische gedeelte. Nee. Daarom is, dat is
gewoon, je weet wat je.
Ja, dat gaat over voelen, kijken, ook luisteren. Want wat doet dat ene verschilletje wat je daar draai je aan een knopje? En dan, nou, wordt er iets anders en dan kun je dat vaak ook horen.
Maar kan je iets vertellen over intoneren? Want dat is iets waar ik elke keer met verbazing naar kijk als jij gewoon met een vork gaat prikken in de.
Nee, niet met een vork.
Prik je met een vork in. Niet in biefstuk. Maar in de piano.
Ja, het gaat met intoneernaalden. Dus je hebt een houder die je kunt zo in je hand vasthouden. En daar komen drie naalden uit. Die kun je in diepte verstellen. En dan ga je dus de spanning in dat veld manipuleren om te zorgen dat alles dat alle toetsen gelijk reageren. Dus als je een klein beetje geeft, dat ze allemaal even zacht en even gedempt klinken. En zodra je gaat versnellen en accelereren, dat ze allemaal lekker gaan tetteren. En
ben je nu die bandjes kapot maakt? Zo, zo precies en fijn werk?
Jawel, want dat gebeurt ook wel eens. Oh. Ja. Nee, want het is een... Dat is een hele bijna mystieke wetenschap, dat field. Want je kunt, je kunt niet zien wat gebeurt daar nou eigenlijk.
Dus
dat
en dit is field wat de snaar uiteindelijk gaat aanraken. Hè? Ja. Dus we hebben het over dat.
Ze zit met heel veel spanning zit er field om die houten kern van de hamer gespannen. Dat is dan eigenlijk veel te stijf. En dan, maar dat field reageert ook bij verschillende energie anders. Als je heel zacht speelt, dan wordt er een ander laagje aangesproken dan wanneer je vol in die toetsen grijpt met je hele armgewicht erbij. En hoe al die laagjes aangesproken worden en reageren. En ook hoe je dat losmaakt. Dat het ook dat het laagjes kan laten horen. Want een ongeïntoneerde piano. Ja, die klinkt gewoon. Die kan eigenlijk maar één ding. Een soort aan- of uit-achtige klank.
En hou je ook rekening met de bespeler van de piano? Dat je weet van het is Daniël van den Berken die erop gaat spelen?
Ja.
Ja. Hou je daar rekening mee?
Ja, op een gegeven moment weet je. Oh ja, maar dan. Nu moet ik in de touwen. Want die wil een hele heldere vleugel bijvoorbeeld. Of pianist. Als Daria komt, dan wil ze het rond en kneedbaar, maar wel met goede peng. Ja. Maar als Helene Grimaud komt, dan wil ze iets wat helemaal paf. Wat echt knallend helder is. Glas, nou niet als glas, maar ja, wat heel veel, ja, ander soort presentie in de klank heeft.
Mark maakt zo'n vleugel echt, kan het een heel ander karakter geven.
En krijg je wel eens bloemen of een boekenbon? Na afloop, als een concert dan helemaal... Nee. Weet je wel, dat zo'n pianist denkt, ja, dat heb ik ook te danken aan Mark.
Nee, maar wel dat als ik nog even bedank voor het concert of even gedag wil zeggen, dat ze dan wel echt laten blijken van jeetje, dank het voor hoe je dit hebt klaargestoomd.
Nou, maar er is wel een belangrijk element waar we het nu niet over gaan, want je zei dit is een mystieke ervaring, maar ik heb dus ooit een lesje pianostemmen gevolgd toen ik in Amerika studeerde en opeens. Bij puur stemmen, we hadden het net over pianotechniek, maar het stemmen, daar moest ik opeens heel twee geluidsgolven tegen elkaar in horen. En dat was een heel ander element van het werk. En Mark, ik vroeg me af of jij daar nog iets over zou kunnen vertellen over het pianostemmen zelf. En hoe je dat doet.
Ja, dat is ook een beetje anticlimax, want ik doe dat tegenwoordig helemaal met de computer. Ja. Oh ja, en natuurlijk gebruik ik mijn oren.
Daar gaat het mystieke.
Ja. Doei.
Wat bedoel je ermee? Helemaal met de computer? Artificial intelligence?
Nee, dat er is software ontwikkeld. Heel kostbaar. En, want een pianostem is heel ingewikkeld. Ja, je doet daar eigenlijk 3 jaar over om dat op enigszins concertniveau te leren. En dat komt omdat het leggen van die puzzel. Hè, want, nou, misschien is, ik weet niet of dat al is langsgekomen, maar als je die. Bijna alles in de piano is vals, behalve dat octaaf. Ja. Dat komt omdat we door dat opdelen in 12 stukjes moeten we compromissen sluiten. Dus dat betekent dat alle kwinten een beetje krap zijn, alle tertsen behoorlijk te wijd en noem maar op. En het leggen van die puzzel, dat is heel moeilijk. En dat is ook voor elke piano anders.
Oké, dus zoals Daria die compositie vormgeeft. Geef jij aan die piano vorm?
Ja, absoluut. Want dat is ook waar. Want
je leest de piano
onder mijn collega's
als een
compositie. Kon ik horen. Oh, dat heeft Gerben gestemd. Oh, dat heeft collega Freek gestemd. Dus daar zit ook een handtekening in. En wat ook heel raar is, want zoveel ruimte is er niet. Maar dat hoor je.
En dat is met de software nu voorbij? Want ik zie iedereen inderdaad nu.
Nee,
met
want ook tussen collega's met computers kan ik horen, hey, dat heeft hij gestemd.
Ja, dat noemde Freud de jaloezie van de kleine verschillen. Ja.
Maar misschien wat ik nog wel wil zeggen.
Oh ja, Mark.
Je vroeg natuurlijk naar de mystieke ervaring.
Ja.
En ik weet nog dat ik op mijn oren, toen ik veel op mijn oren stemde, dat je daar helemaal in kunt verdwijnen als een soort meditatie. In dat zoeken van de meest diepe stilte in geluid.
Omdat het eindeloos is.
Ja, en het is eigenlijk ook nooit af, want het kan nog mooier en strakker en verfijnder.
Ga je ook 2 keer in het jaar naar de oordokter om dat te laten checken?
Nee, heb wel daar instinct voor. Als soms echt te luid. Bijvoorbeeld soms in het concertgebouw is er een concert met heel veel versterking. Allemaal luidsprekers. Dus niet iets klassieks, maar of een combi. En dan is dat zo knallend hard. Daar kan ik niet in zitten.
dan niet goed voor je oren.
Nee, dan gaat mijn lijf dan zeggen, nee, hier moet je weg. Want dit, ja. Mooi. Die oren zijn mijn kapitaal.
We zijn nou behoorlijk in een soort topkeer aflevering.
Ik ben nu ook helemaal in een soort van mystieke trance. En wanneer ik in een mystieke trance kom, dan wordt het tijd voor een column. Namelijk de column van de muzikoloog Erik Voermans. Daar gaan we naar luisteren. Maar eerst wil ik Mark van Wageningen bedanken voor je bijdrage. Dank je wel. En dan geef ik nu het woord aan Erik.
Wordt een dirigent wel eens kwaad op een solist? Als hij of zij zich bijvoorbeeld niet houdt aan de afspraken die tijdens de repetitie zijn gemaakt. Nou en of. Ik hoorde ooit een verhaal van de assistent van Hans Vonk, een van de begaafdste naoorlogse Nederlandse dirigenten, in 2004 overleden aan een vreselijke spierziekte. Vanwege die kwaal zat hij het laatste jaar van zijn carrière in een rolstoel en was hij niet meer in staat de bladzijde van de partituur om te slaan. Dat deed de assistent, die altijd naast hem stond. Arthur Arnold heet hij. Inmiddels heeft hij zelf een internationale carrière als dirigent. Citaat. Het was natuurlijk dramatisch, maar toch hebben we vaak verschrikkelijk gelachen, vertelde Arthur. Er was bijvoorbeeld een keer een pianist die in een pianoconcert van Brahms volkomen maling had aan het tempo dat Hans in het begin had aangegeven en dat ook was afgesproken op de repetitie. Jezus, wat een klootzak, hoorde ik hem toen duidelijk verstaanbaar sissen. Misschien is het wel vastgelegd, want het was een radioopname. Einde citaat. Van een ander voorbeeld was ik zelf getuige. Valery Gergiev, of misschien moet ik zeggen hij wiens naam niet meer genoemd mag worden, dirigeerde het eerste pianoconcert van Bartok bij het Concertgebouworkest. Solist, de pianogod Christian Zimmerman. Ik had me enorm op dat concert verheugd. Ik schets even de situatie. Gergiev komt op, haalt een piepklein zakpartituurtje uit zijn binnenzak dat hij kennelijk in het vliegtuig nog even snel had ingekeken, legt dat voor zich op de lessenaar en begint de maat te slaan, met zijn neus zo'n beetje op het partituurtje, omdat hij het van grotere afstand niet kon lezen. Het hele concert lang heeft hij geen seconde oogcontact gemaakt met het orkest, nog met Zimmerman, die steeds wanhopiger begon te kijken. Bij het slotapplaus stonden ze naast elkaar. Gergiev breed glimlachend, omdat hij het er zonder kleerscheuren van had afgebracht, en Zimmerman met de blik van iemand die met zijn gloednieuwe, peperdure suède schoenen zojuist in de allergrootste hondenbolus ter wereld was gestapt. Een onbetaalbaar, maar diep tragisch moment.
Oh, wat een goede column weer. Het lijkt me zo. Het lijkt me hel als je op een podium zit en je hebt geen goed contact met de dirigent. Het is op die manier mij nog niet overkomen. Maar als je echt gewoon iets zo minutieus als Zimmerman, en staat bekend om zijn super minutieuze voorbereiding. En zo'n Bartok 1 is heel ritmisch en is heel, heel percussief. En dan dit.
Ook de allergrootste hebben behoefte aan communicatie en contact.
Ja.
Dat is de les die ik eruit trek.
Ja, zeker.
Ze zijn allemaal mensen.
Ja, ja, ja. Nou, en over communicatie gesproken. Erik had het net over Hans Vonk. Ik moet even denken aan. Ik zat op de kathedrale koorschool vroeger. En wij zongen de Matthäus Passion. We waren dan wel meisjeskoor, meisjes-jongenskoor, in het concertgebouw. En Hans Vonk dirigeerde met het toen nog Gelders Orkest. En ik weet nog dat ik dacht, oh, Hans Vonk, dit is een grote. En hij is de enige aan wie ik ooit een handtekening heb durven vragen. Maar ik zat de hele Olam Gottes nog na te denken, hoe kan ik hem iets slims vragen? Weet je wel, iets over tempo of zo. Of iets waardoor hij snapt dat ik snap wat frasering is of zo. En
nu, iets over filt. Ja,
precies. Filt. Iets technisch, ja. Maar nu ik deze column hoor, is het maar goed dat ik niks heb gevraagd. Alleen de handtekening.
Ja. Ik heb de beste tip die ik ooit heb gekregen was van Adria van Dis. Als het ging om vragen aan beroemdheden. Ja. Is namelijk dat je zegt van ja, meneer V.S. Naipaul bijvoorbeeld, u heeft dit prachtige boek geschreven. Ik heb maar één vraag. Waarom? En dat is genoeg. Dat is meestal wel genoeg voor zo'n grootheid om dan neer te dalen van de Olympus.
En heb je dit wel eens aan V.S. Naipaul gevraagd?
Nee, niet aan V.S. Naipaul, maar wel aan heel veel andere schrijvers.
En meteen contact.
Omdat eigenlijk zeg je me door de vraag waarom, zeg je eigenlijk, ik ga luisteren naar hoe het gekomen is. En het wordt een mooi gesprek.
Oh, ik ga dit onthouden.
Ja, dit is een tip.
Dit is echt de tip van de hele podcast. Ja. Wauw.
Hey, maar over voorbeelden helder gesproken. Ja, ons eerste grote voorbeeld is natuurlijk de docenten. Degene van wie we het leren. Wat ik begrijp in literatuur is dat docenten verschrikkelijk zijn. Heel streng. Intolerant. En zie je aan de kop zeuren om al je toonladders maar te blijven oefenen.
Waar heb jij die informatie
van? Ik heb een boek van jou getipt gekregen van Jeremy Denk. Ja. Waarin hij vertelt over zijn pianist, Amerikaan. Ja. Groot Bachman. Ja. Waarin hij vertelt over dat hij als jongetje van 8... dan ergens in New Mexico, dan zit hij bij zo'n docent. En het is, die man is, dat is een hele lieve man, maar die man is zo streng.
Ja.
Het leven van een muzikant is zo eenzaam ook. Je zit aan het oefenen en die ouders hebben dan een huis gekocht. En dan, dat huis kopen ze dan om ervoor te zorgen dat die piano waarop je oefent in de verste kamer kan. Zodat ze hem niet horen oefenen.
Ja, nee, want
hoe erg is dat je eigen ouders een afkeer krijgen van je pianospel?
Ja, dat is verschrikkelijk. Nee, maar
is het jou dat ook overkomen, Daria?
Nee, mijn moeder zat altijd op de gang stiekem mee te luisteren. En ik snap het nog steeds niet. Maar eerlijk gezegd, mijn moeder heeft me daar meteen de goede balans tussen mijn overspannen buurman die niet tegen mijn pianospel kon, waardoor ik al niet meer durfde. Dus ik wist dat mijn moeder in de gang zat en dan speelde ik voor haar. Maar inderdaad, herhaling. Want kijk, oefenen is iets doen wat je nog niet kan. Dus het is per definitie inderdaad niet aantrekkelijk om naar te luisteren. Dat snap ik. Maar wat jij nu vertelt over docenten die inderdaad een negatieve invloed kunnen hebben vanwege een hele strenge pedagogische toer. Ja, dat is helaas, en dat is volgens mij iets ook best wel van de jaren 50, 60, en dat is hopelijk nu beter. Want dat gaat met modus mee, dat docenten zeggen, je moet alleen maar etudes oefenen. Dat kan je meteen in de knop breken. Maar als jij die docent treft die jou in jou juist de kracht weet te ontwikkelen. Weet je, ontginnen, hoe zeg je dat?
Ja, die dat talent weet te voeden.
Nou ja, maar ook de liefde voor het instrument. Ja. Ik merkte zelf, ik heb gewoon de zegen van goede docenten gehad. Dat je, als je in een les zit en iemand laat bijvoorbeeld 2 akkoorden achter elkaar horen en legt het verhaal uit en zegt, joh, als jij je rechterpols een beetje optilt, luister nu naar wat er nu gebeurt. En ja, ik ging dan trillen van gelukzaligheid. Want dacht, oh ja, zo werkt het. Ja. Dit is de taal. Dit is de taal die ik wil leren.
Ja,
en die docent, ja, dat wordt een heel invloedrijk persoon. Dat is een gids. Je hebt maar 1 docent. Het is altijd 1-op-1. Het is een beetje eng zelfs. Hoezeer iemand invloed heeft op je. En je kan bij zo'n docent,
het vormt je identiteit voor de rest van je leven.
Ja, en dan komt er een moment, net zoals met je ouders, dat je er ook weer van los moet breken. Want ik bedoel, zo
hoe
iemand,
oud was je toen je dat deed?
Oh, heel laat. Ik ben een hele late puber op alle fronten. Dus ik was al lang en wel afgestudeerd eigenlijk. Toen ik via bepaalde muziek die ik ging spelen, die ik nooit bij mijn docent had gehad, opeens een soort bevrijding voelde. En dacht, wacht even, ik ga dit nu zelf. Ik weet zelf hoe ik deze muziek ga spelen. En natuurlijk doe je dat met de bagage die je eigenlijk hebt gehad. Maar ja, je moet je eigen identiteit vormen.
Ik zei het net al, voelde het als plegen van verraad?
Nee, het was bevrijdend.
Bevrijdend.
Ik ben wat dat betreft nog steeds een puber. Ik vind het heerlijk. Als ik precies doe wat niemand. Want ik ben te gewetensvol. Ik heb die docenten echt als een spons in mijn leven opgenomen. Dat waren mijn eigen docenten. Maar dat waren ook van iemand van wie je 1 keer les hebt. Een grootheid. Ja. En ik. Ik ben nog steeds aan het. Aan mezelf aan het losrukken daarvan. Ja. Abdel, ik.
Wat gaan we de volgende keer doen?
Ja, we gaan de volgende keer het hebben over de zaal. We gaan het hebben over de zaal, het gebouw waar muziek wordt gemaakt. En voordat ik het stuk ga spelen wat daar alvast een beetje op vooruit kijkt, wil ik jou hartelijk bedanken, Abdel. Ik wil Mark bedanken. Ik wil het hele team van de podcast bedanken. Ik wil het publiek bedanken voor hun komst. En ik wil het instrument, de piano, bedanken. Oké, die was te romantisch, hè? Ik bedoel, die sorry, was te zoet. Nee, nou, oké.
Hashtag piano love.
Die maken we viral. Oké, nee. Ik speel een werk van een componist die erom bekend stond best wel onhoorbaar te zijn in een zaal, omdat hij zo graag zacht speelde. Ik heb het over Frédéric Chopin, een van de grootste piano- en pianistenvernieuwers, door wat hij heeft geschreven. Dat is weer een heel verhaal apart. Maar ik las ooit hoe hij dan in salons natuurlijk wel heel verstaanbaar, maar in iets grotere zalen, hij hield van zacht spelen. En ook de vleugels, het materiaal. Het moet allemaal hebben meegewerkt. En we gaan het volgende keer hebben over hoe we tot de perfecte akoestiek komen. Maar in een nocturne van Chopin om af te sluiten.
Future Music, de podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door onze key friends. Wil je ook aan de podcast bijdragen en aan onze andere projecten zoals de Piano Biennale? Word dan ook donateur op keystomusic.nl/steun.